Maria gaat op reis.
Onkel Pater weer achterna. U vertelt door Jos de Kok.
Het jaar 1906 is gestart. Pater Jules de Wolf bevindt zich een goede 6 maanden bij confrater Frans de Boek en samen zijn ze volop actief in de missiepost van Ho Kiao, gelegen in het noordoosten van de grote Ordos-provincie in het noorden van China. Ondertussen waren in december 8 nieuwe missionarissen toegekomen in de grote missiepost van 24 Kingti, nog een 110 kilometer meer naar het oosten. En wat was pater Jules verheugd dat zij brieven en pakjes mee hadden van de familie uit Brugge. En hier ligt nu een bijzondere brief. Geschreven door onze pater op 8 maart 1906 aan zijn 2 zussen in het klooster. Godelieve en Anna, met de zusternamen Marie Godelieve en Ursula. Pater Jules vermeldde Godelieve reeds in een vroegere brief, waarin hij schreef dat zij, zomaar eventjes, 12 bladzijden geestelijke lectuur had gezonden, en waarover hij vermeldt dat het, en hij zet het tussen aanhalingstekens, veel deugd doet. Maar waar hij als Vlaming toch moeite mee had, was dat het allemaal in het Frans moest gebeuren. En hij kon het niet laten er een ludieke draai aan te geven in zijn antwoorden in het Frans. En uit sympathie voor mijn grootoom heb ik het dan maar voor jullie beste luisteraars allemaal vertaald naar het Nederlands. Ma révérende dame Ursule et ma chère sœur Godelieve. Une lettre de notre Jules, mais c'est charmant, parfaitement madame. En de pater schrijft verder in het Frans. Ik vermoed dat u dat gezegd hebt bij het openen van de omslag. Ik ben het des te meer met u eens, omdat het lang geleden is sinds mijn vorige brief. En de reden? Wel, er is er geen die bekend is. En onze pater vangt aan over de moeite van het gebruik van de Franse taal, die hij nochtans perfect schrijft. Het is een geluk dat ik niet de kunst bezit zoals in de fabels van La Fontaine. Ik zou kunnen toegeven aan de verleiding om u in een gotisch kalligrafie de sprinkhaan en de mier te zenden. En dit om mijn goede wil te tonen. Het is spijtig dat uw heilige regel u niet verplicht me te schrijven uit zuivere zelfverloochening. In de winter genieten we van een koude van -30 graden en meer. Zelfs de wolven en de vossen, reeds bij een -8 dan -10 graden, en met een kleine wind uit de Gobi-woestijn, twijfelen om hun neus buiten hun hol te steken. We zijn hier in onze missiepost met 2. Deze missie bestaat nog maar sinds 3 winters. We tellen een goede 20 gezinnen, waarvan een 4-tal gezinnen met gedoopte christenen, die naar hier zijn gekomen met een missionaris uit een ander christendorp, om alzo de kern te kunnen vormen van een nieuwe stichting. Velen zijn catechumenen, al enkele maanden, een jaar of maximum 2 jaar. En we hopen tegen Pasen enkele dopen te hebben. Er zijn de scholen voor jongens en meisjes die het ganse jaar bezig zijn. In de namiddag komen de vrouwen samen bij een lerares en ze nemen hun baby's mee en hun naaiwerk. En ze praten samen en leggen dan hun gedachten bij elkaar om ze toe te leggen op de catechismus. De mannen komen naar de avondschool. Ze hebben het wel moeilijk om de gebeden en de catechismus aan te leren, maar ze zijn vol goede wil. Van zodra ze de geloofsbelijdenis en de 10 geboden hebben opgezegd voor de priester, beginnen ze al snel de nieuw aangekomenen op hun beurt van alles aan te leren, zoals ook het kruisteken. Eigenlijk is het hier een dubbel kruisteken. De Chinese christenen tekenen zich altijd eerst met 3 kleine kruistekens, alvorens het grote kruisteken te maken. En zij zeggen dat God onze Heer, door zijn heilig teken, ons bevrijdt van onze vijanden, in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dit allemaal gebeurt vooral in de wintermaanden, want vanaf de lente hervatten de veldwerken die al hun tijd innemen. En ik lees verder uit de brief in het Frans geschreven van pater Jules aan zijn zussen in het klooster. Mijn medebroeder Frans de Boek is weg om andere confraters te gaan helpen. Ik ben dus deze dagen alleen om het huis te bewaken. Ik was juist bezig met enkele foto's te plakken van de familie en de vrienden in een boekje die ik zelf heb gemaakt. Tijdens het wachten tot het laatst gemaakte blad gedroogd was, heb ik me gegooid op mijn schrijftafelke. En onze pater reageert weer ludiek en schrijft verder. Zo had ik wel graag een foto van mezelf bijgestoken in deze brief voor u, maar ik durfde niet. De enigste kopie van een foto die ik bezit, zou niet stichtend zijn voor u, mijn révérende dame. Het zou de stilte van uw heilige woonst verstoren. Men kan bij u niet zomaar binnenvallen met een paard en gelaarst als een Mongool. U zal dus moeten wachten tot ik een meer presentabeler foto van mezelf bezit. In afwachting vraag ik de toestemming om me aan te bevelen in uw gebeden van uw vrome gemeenschap, opdat de goede God deze missiepost mag zegenen. Et je compte avoir bientôt de vos bonnes nouvelles, ainsi de la révérende Ursule. Tout à vous en Jésus-Christ, Jules de Wolf. Tot zover. Zijn brief aan zijn 2 zussen in het klooster. We zullen later nog een dergelijke brief tegenkomen. In verband met de bewuste foto en de omstandigheden vinden we meer nieuws uit een andere brief aan zijn thuis. Maar vooral profiteert hij er dan ook van om niet nog eens een ganse Franse brief te moeten schrijven. Het is nu al de 3e keer dat ik voor die lichtdrukdozen, fototoestel, van confrater Verwilgen ben gaan staan pronken. Maar ge ziet dat het nog niet al te goed is meegevallen. Met de ene foto gaat dat beter als met de andere. Maar ge zult er mij toch op verkennen. Maar het is nog meer op het aandringen in haar schrijven van zus Goddelieve dat ik me heb laten trekken. Zend er haar dan eentje van. Dat zal mij de moeite sparen om weer zo'n lange Franse preek te moeten schrijven. Zij kan dat beter en gemakkelijker dan ik. Haar brieven zijn enden, zonder enden, eindeloos. Ik krijg hun brieven wel graag, maar ik sta bot om erop te antwoorden. Zij vernemen toch ook al het nieuws dat ik naar Ulle schrijf, zonder dat ik ze nog afzonderlijk voor hen moet herschrijven. En zo komen we aan twee brieven die elkaar aanvullen. De ene brief werd geschreven op 9 april 1906 vanuit het meer oostelijk gelegen 24 Kingti en de andere op 20 mei 1906 vanuit het helemaal westelijk gelegen Santaho. Dus onze pater Jules was weer volop op reis. Beste ouders, broers en zusters, het is een eeuwigheid dat ik geen nieuws van u lieden gekregen heb en waar of wanneer ik u het laatst schreef, heb ik ook vergeten. Lijk je weet is er in de streek van Olaan-Beurk veel grasland dat tot nu toe niet kon gebruikt worden bij gebrek aan mensen om te boeren en ook omdat er nog geen water genoeg uit de gele stroom door onze vaarten die we aanleggen tot op dat land is gekomen. Olaan-Beurk is de regio helemaal in het noordwesten van de Ortos-provincie, dus de regio richting Santaho. Monseigneur Bermijn, die deze toestand inziet, besloot voor de winter om bijzondere onkosten te maken om die watervaarten in Olaan-Beurk te vermeerderen naar dat verdere grasland. En ondertussen waren de werken volop bezig en had pater Jan van Houwermeijeren de opdracht gekregen om reeds met een 30 christen huisgezinnen te vertrekken voor een tocht van een 300 à 350 kilometer. En sommigen waren te voet en anderen zaten op karren. Na een tiental dagen kwamen ze er aan in deze nieuwe regio van Olaan-Beurk, goed en gezond en blij dat ze besloten hadden naar Ginder uit te wijken. Even een woordje over pater Jan van Houwermeijeren. Hij was afkomstig van Lede bij Aalst en vertrok voor het eerst naar China in september 1903, dus samen met pater Jozef de Wolf, de broer van Jules. Dus reeds 3 jaar vertoefde hij in China toen hij deze opdracht bekwam. Later werd hij provinciaal overste, keerde in 1922 terug naar Vlaanderen, werd onder andere rector te Scheut en overste van het rusthuis te Schilde. Hij overleed in juni 1963. Pater Jozef schreef over hem tijdens de stoomtreinreis naar China, waar ze in hangmatten moesten liggen. Zo wipten we ons in ons nest. Ik en Jan van Houwermeijeren waren op het uilenkot gekropen, de bovenste hangmat. Ondanks al het schokken en stuiken van de trein, maar ook een beetje van ons lachen, geraakten we in slaap en we hebben een goeie tuk gedaan van 1 uur of 6. Hun reis splitste zich dan in China waarbij Jozef dus naar het oosten trok en Jan naar het westelijk gelegen Ortos. En ik neem terug de brief van Pater Jules. De 24e maart 1906 kreeg ik van mijn bisschop Monseigneur Bermijn een brief die mij verzocht Cephas af te komen naar 24 King T. Daar moest ik 300 christenen vergezellen die ook naar de nieuwe streek van Olandburg verhuisden. Deze mensen zouden in die streek een beter bestaan hebben en broodwinning dan waar ze nu wonen. En dat is gepland met schepen op de gele stroom, van zodra deze onttooid en vrij is na de winter. Het meeste mannenvolk zou dan wel te voet gaan en er in 10 dagen al geraken en al beginnen ploegen en zaaien. Op tweede paasdag, 16 april 1906, was het de dag om in te schepen en om de volgende dag te vertrekken. De vrouwen, kinderen en ouderlingen, voorzien van eten en kleren, werden op 7 schepen vervoerd. Dat zijn schepen waarop ieder 40-tal mensen kunnen slapen en wonen. Maar het is stroomopwaarts en ieder schip werd getrokken door 5 man, zodat men iedere dag niet zo verre kan geraken. Dat ging niet zo gemakkelijk als ik het hier schrijf en zeg. Het beddengoed, eetwaren, meel om brood te bakken, alles is bijna ingepakt. Ik heb zelfs een wafelijzer gevonden. Koks en kokinnen zijn er genoeg, maar de wafels, die zal ik nog liefst zelf bakken. Ik moet wel vertellen dat mijn mede-confraters reeds 1/2 maand met mij aan het lachen zijn, omdat ik nu een scheepspastoor of almoezenier van de vloot ben geworden. Maar op de dag van het vertrek waren er, en dan vooral de jongsten, die het mij benijden en graag hadden mogen meevaren. Maar ze beloofden ons allen, als ook monseigneur, ons indachtig te zijn met een bijzonder gebedeke bij het lezen van de heilige mis voor ons welvaren, pro navigantip, om te navigeren. Het wordt zeker 3 weken varen. Het varen is wel zonder gevaar, maar er zijn nogal oude mensen bij en het leven op een schip is niet lijk te landen. Zo kan men wel door de afwisseling van warme dagen en frisse nachten een verkoudheid opdoen. En het is om die reden dat monseigneur vond dat het goed en geraadzaam is dat iemand van ons zou meegaan. Er zijn zeildaken op de schepen, en een deel is voor mij behouden, zodat ik er zelfs de heilige mis kan opdragen, eens een boekje lezen, schrijven enzovoort. Wel hebben 10 kleintjes de mazelen gekregen, maar geen één is eraan gestorven, en ik heb dus geen dopen moeten doen. Het weer was ook goed. Een vlaagje of drie regen, waar onze zeildoeken min of meer tegen beschermden, en meestal goede wind in het zeil. We zijn uiteindelijk 25 dagen onderweg geweest, zonder ongelukken. En ik moet zeggen, de 300 mensen kwamen gezonder aan ginder dan bij hun vertrek. We zijn dus goed aangekomen en mogen onze lieve Heer en ook onze lieve vrouw bedanken in deze schone maand van mei. De Chinese christenen zeggen Sheng Mao Sheng, of de heilige maand van de heilige moeder. Met al die nieuwgekomen christenen in Olamburg hebben onze confraters uiteraard hun handen vol werk. Ook omdat er een tweetal kerken moeten worden bijgebouwd. En vooral, ze hebben mij ook hier onverwachts gehouden om mee te helpen. Dus ik zal hier wel een maand of twee blijven. Alles wat God belieft. En eens te meer moeten we hieraan denken. Non habemus his manentem civitatem. We hebben hier geen blijvende staat. En over onze medebroeders kan ik zeggen, ecce quam bonum et jucundum habitare fratres in unum. Zie hoe goed en aangenaam het is voor broeders om samen te wonen. In een latere brief van juli 1906 vernemen we hoe de situatie is gevorderd in deze westerse regio van Olamburg, dus een twee maand later. Ik schreef u onlangs hoe ik met de boten de gele stroom ben opgevaren met onze 300 landverhuizers. Ik ben er eens teruggekeerd naar de streek daar. Al dat volkske zit nu verdeeld rechts en links. Echte huizen hebben ze wel nog niet. Ze wonen voorlopig in huttekes, half in de grond gedolven, half boven de grond. Maar daar zij nog nooit zo een streek gezien hebben, waar het stooksel, het hout in overvloed is, en het water ook voldoende, hebben ze er alle moed op en vragen ze zeker niet om terug te keren. En op het einde van zijn brief schrijft hij over een dreigend gevaar in Europa. Over een week vernamen we hier dat men op het einde van januari, we zijn 1906, men vreesde voor een oorlog tussen Frankrijk en Duitsland en dat men in Belgenland 16 klassen zou oproepen om de grenzen te bewaken. Maar gisteren was het nieuws dat het niet meer zo spande, maar dat alle gevaar ook niet geweken was. We zijn uiteindelijk 8 jaar voor het uitbreken van Wereldoorlog 1. Maar helemaal onder de brief schrijft de pater nog: met mijn trouwe schurk, mijn paard, is het minder goed afgelopen. Iemand heeft hem een bakske tarwe te eten gegeven in plaats van erwten. En schurk proefde dat het goed was en hij at maar door. Het was de eerste keer in zijn leven, maar ook de laatste. En de volgende dag is hij aan het zwellen gegaan en inwendig gebarsten en doodgevallen waar hij stond. Ik had hem liever in het woeste grasland vroeg of laat moeten achterlaten met een pistoolschot in de kop dan hem zo te zien afzien. Ik heb nu een ander beestje, maar het is nogal een arm bietje. Nu, gelukkig met zijn baasje gaat het wel goed. God zij gedankt, ik wens van u lieden hetzelfde te mogen vernemen. Maar de pater voegt er weer al aan toe, het is een eeuwigheid dat ik geen nieuws van u lieden gekregen heb. Maar ik hoop dat alles goed gaat met u lieden, met Gods zegen. Vader en moeder, bid voor uw goedwilligste zoon en broeder, Jules.